Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag gaan we in gesprek met coach Bruce Mina, momenteel actief bij zowel Basket SKT Ieper als bij House of Talents Kortrijk. Coach Mina is meer dan 30 uur per week met basketbal bezig, daarom vroegen wij hoe zijn week eruit zag. Verder praten we ook over het aspect clinics. Enjoy The Huddle!
Hallo beste kijkers en ja, luisteraars, hè, beste coaches in het algemeen. Goedemorgen, welkom in een nieuwe aflevering van De Huddle, aflevering 16. En deze week hebben we opnieuw een coach uit TDM1, meer bepaald de headcoach van Basket Ieper. Dat is coach Bruce Minne. Goedemorgen coach Bruce, alles goed?
Goedemorgen, dank u wel.
Ah, super, super. Ja, over TDM1 kunnen we al vrij snel gaan natuurlijk. Er is beslist, en ook voor alle jeugdmatchen in Vlaanderen, alles ligt weer stil. Hoe ervaren jullie dat in Ieper?
Wel, het was iets dat we eigenlijk zagen aankomen, denk ik. Op het moment dat er geen publiek meer toegelaten was, ook in het verleden was dat zo, dat het voor de club zeer moeilijk is om dat financieel te bouwwerken. Ook de enorme hoge coronacijfers spraken voor zich, denk ik. Dus wat ik voelde aankomen en helaas is het waarheid geworden. Hopelijk is het niet te lang en kunnen we snel herstarten. Bij de jeugd natuurlijk is iets anders. Daar vind ik het heel jammer dat de wedstrijden niet meer doorgaan. Zeker dat U14 is. Ik denk dat U14, U12 en U10 zeker zouden kunnen doorgaan of U8. Maar ja, het is zo en we moeten ons bij neerleggen. Hè.
Nee, klopt. Kunnen we weinig aan doen. Er werd veel over gesproken bij Basketbal Vlaanderen en ook op Facebook bij de VBC, Vlaamse Basketcoach. Maar blijkbaar bij jullie is er ook een WC. Kun je daar iets over vertellen?
Maar in feite, toen ik nog speler was in Knokke, hebben een aantal West-Vlaamse coaches de West-Vlaamse coaches opgericht en met de ludieke afkorting WC's. Mm-hmm. Ik ben daar toen als enige speler eigenlijk lid geworden van bestuur. En daardoor heb ik ook heel veel know-how opgedaan in feite, want elke vergadering was dat in feite een soort interne kliniek. Ja. Met veel feedback naar elkaar toe. En heb ik ook de passie van coaching in feite nog meer onder de knie gekregen. Of nog meer gekregen, als het zo zijn. En ondertussen ben ik daar voorzitter van. En de andere leden zijn misschien wel bekend. Ronnie Siers, Gael Bozijn, die gast was bij jullie. Peter Van Hoeken, Eddie Ponyard. De twee Brownsbroers waren vroeger ook stichter daarvan. Filip Mestag is nog lid geweest van bestuur. Johan Noppe. Dus we hebben toch wel een aantal mensen in bestuur gehad met heel veel ervaring. En dat was altijd leuk om te doen. En op het einde van het seizoen organiseren we altijd een kliniek en ook dan de coachesverkiezingen van het jaar in West-Vlaanderen. Mm-hmm. Per categorie is er winnaar en West-Vlaanderen algemeen. Ik denk dat het wel een kliniek is met een 100-tal aanwezig steeds. Dus dat het wel een mooi uithangbord is voor de West-Vlaamse basketbalwereld.
En doen jullie tijdens het jaar iets speciaal? Of?
Nee, we hebben dat eenmalig gedaan. Dat was een kliniek met kerst en dat was eigenlijk een beetje tegenvallen qua opkomst. En dan hebben we gezegd, kijk, we gaan het houden met wat het is, eenmaal per jaar. Uiteraard met corona is het al twee keer niet kunnen doorgaan nu, dus we hopen dat we dit jaar op het einde van het jaar het wel kunnen doen. We hebben dit jaar wel de genomineerden van vorig jaar online gezet. Dat hebben we wel gedaan. Mm-hmm. Maar anders in feite is het altijd op het einde van het seizoen dat we elke coach aanschrijven voor zijn drie stemmen. Ook de RIF van het jaar West-Vlaanderen verkiezen we provinciaal. En we hebben toch ongeveer een stemmingsgraad van 85-90% en daar zijn we wel fier op eigenlijk.
Ja, maar ja, dat is wel stevig. En die clinic dat jullie dan geven, coach, is dat ook iets dat enkel toegankelijk is voor West-Vlaamse coaches? Of kunnen andere coaches van andere provincies ook?
Iedereen kan komen en we proberen eigenlijk ook altijd twee items aan bod te laten komen. Eén voor jeugdcoaches en één voor seniorcoaches. Okay. En dan achteraf is er ook een drankje aangeboden door ons en een moment om te netwerken. En krijgen de winnaars een prijsje. Mm-hmm. Ik denk dat we proberen altijd daar een evenwicht in te vinden. Dat is niet altijd gemakkelijk, ook van topics en zo. En dan vragen we wel een keer aan de coaches om hun inbreng te krijgen, maar dat is meestal zeer beperkt. Dus we moeten zelf altijd een beetje nadenken hoe dat we daar te werk gaan.
Nee, snap ik. Ja, het is voor ons hier in onze podcast ook iedere week zoeken naar andere topics. Dus jij wordt ook een van de coaches die zelf zijn inbreng bracht. Dus waarvoor dank. Dat wordt altijd geapprecieerd. Ja, coach, ja, natuurlijk hebben we het er net al over gehad, corona. Hè. Het is een gegeven dat overal speelt. Nu, het is nu beslist geweest deze week, hè, maar ja, net zoals vorig jaar, gevoeld dat er iets zit aan te komen dat stopgezet wordt. En dat is bij de spelers ook. Ik merk dat bij ons in Kontig ook, in een kleedkamer. Hè. Je hebt zo die gesprekken van, ja, het zal binnen een week of twee, drie toch stoppen. En ja, dan zit ergens met die lijn van ja, hoe zit het met de motivatie? Ik weet niet of dat in Ieper hetzelfde geval was, maar hoe gaat het daarom mee om als coach om toch te zorgen dat die spelers gemotiveerd blijven?
Well, ik denk dat je vooral eerlijk moet zijn naar je spelers. Ik heb ook gezegd van kijk, de maandagtraining, we gaan ervan uit van dat wedstrijd is. De woensdagtraining ook. Op het moment dat het stopt, is de Nieper ook altijd de afspraak dat we niet meer gingen trainen. Ik zeg, ga jullie onmiddellijk op de hoogte brengen. Maar ik verwacht natuurlijk wel, op het moment dat we hervatten, dat jullie wel conditioneel in orde blijven. En als het eventueel kan, wil ik zelf nog de zaal in orde brengen. Of zelf nog eraf komen om te shotten met individueel te werken. Maar ik zeg, we moeten inderdaad zorgen dat we, als het hervat, dat we klaar zijn daarvoor. En dat is natuurlijk niet leuk en je merkt dat aan iedereen, maar ik denk dat de spelers ondertussen ook wel weten of hoe dat aankwam en dan is de deur een beetje minder hard en klaar zijn tegen de start, dat zal het Vlaamse zijn. En natuurlijk hopen dat het niet te lang duurt, want dat is wel iets dat ik toch mijn hart voor vasthoud, dat niet zoals een paar jaar geleden, want toen was het ook in 2020, ja, het zal maar een week of 3-4 zijn, maar uiteindelijk is het niet meer herstart en dat is toch wel iets dat ik mijn hart voor vasthoud. En wat ik heel jammer vind natuurlijk, is dat er toch wat uitval is op U18 niveau, hè. En dan spreek ik ook niveau 3 en niveau 4, spelers die andere interesses vinden en die dan stoppen en hopelijk is dat nu niet weer het geval, hè, dat er daar weinig jeugdspelers uitvallen.
Mm-hmm. Ja. En wat is de reden eigenlijk dat Ieper zegt van zodra dat de competitie wordt stopgezet, is het ook de training dat stopgezet? Is dat een financiële kwestie? Of,
ja, dat is ook te financieel. Nu pas op dit jaar hebben we er in feite niet veel over gediscuteerd met de voorzitter. Ik wist dat uit het verleden en denk dat dat in onderling overleg is. Wanneer dat we het dan opnieuw opstarten, is dat dan 6 trainingen voordien of 4 trainingen voordien of 3 trainingen voordien, dan mag ik eigenlijk mee in beslissen. Dus het is niet zo dat de competitie zegt, je mag niet meer trainen. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat logisch is. De reden dat we geen wedstrijden meer spelen, is dat het financieel niet haalbaar is. En als je dan zegt, we trainen verder en wij per prestatie betaald worden, ja, dan lukt dat niet, denk ik. En dan moet je ook eerlijk zijn voor jezelf. En zoals Sunder pas ook zegt, de motivatie. Wat heeft het voor zin om deze week met 10 te komen trainen als je geen wedstrijd hebt? En als je nog niet weet, is het 4, 5, 6 weken verder dat er geen wedstrijden zullen zijn. Dus ik heb dat liever dan een beperkt aantal trainingen waar iedereen weet van oké, we moeten terug hard werken, want er komt terug een wedstrijd aan. Dan te blijven trainen 2, 3 keer per week waar er geen motivatie is.
Ja, en het ludieke was gisteren in een van onze WhatsApp-groepen. Het was een van onze vrienden, Jonas Voerts, die ook met de opmerking kwam. Ja, mogen we eigenlijk vriendenwedstrijden spelen?
Ja, maar er zijn al...
Je mag het, hè?
Onder andere de coach van Jonas Voerts die mij vraagt om hoeveel wedstrijden te spelen. Maar ja, we gaan dat dus voorlopig niet doen. Nee. Ik denk dat we voorlopig ja, gewoon... ik verwacht dat de spelers fit zijn. En zijn als het nodig is dat ze een keer wel in de zaal huren, individueel, dan regel ik dat wel. Eventueel zelf naar die rijden om een workout te doen. Maar voorlopig is dat niet aan de orde.
Ja, zoals bij ons. Ik coach de tweede ploeg van Contig, tweede landelijke. En die hebben wel gevraagd om zo te blijven trainen. Vooral de ene, alleen gewoon de ploegsfeer zit wel goed. We kunnen het wat gebruiken ook. En een andere speler die zei, coach, ik mag niet meer boven de 100 kilo komen. Hè? Ik sta nu goed. Weet je, corona daarvoor heeft voor sommige spelers echt niet goed gedaan.
Absoluut. Hè?
Ook niet qua kilo's. En die willen dat eigenlijk niet meer terug hebben. En ik denk dat bij sommigen de motivatie om het alleen te doen is, moeilijk is. En...
Dat is waar. Wat ik ook bij ons, als het terug kon, dat de B-ploeg die allemaal rond de kerktoren worden, niet per bij manier van spreken, onmiddellijk terug beginnen trainen is, als het kon. Onder elkaar, zonder coach, of de coach kwam natuurlijk een keer langs. Ja. En zelf sommige van de A-ploeg die daar niet ver van woonden, kwamen ook mee trainen, zoals Robin Mestach bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat misschien weer zou kunnen. Zeker nu dat de B-ploeg ook moet stoppen, dat ze de vrijdagavond de zaal kunnen hebben en een bubbel vormen en toch kunnen blijven spelen. Maar het gaat er natuurlijk over spelers of coaches zoals ik, die 90 kilometer moeten rijden enkel om een training te geven. Ja, als dat niet vergoed wordt, is dat natuurlijk niet evident om dat 4 keer per week te doen. Hè.
Nee, dat is begrijpelijk.
Niet slecht eigenlijk. Dat is een gemotiveerde coach.
Ja, dat als je in de Knokke woont, je hebt daar de zee, je hebt daar Nederland, waar er weinig basketballers in Zeeland, en je hebt een ambitie om hoog te coachen, dan moet je er iets voor over hebben natuurlijk. Hè.
Tuurlijk.
Nee, klopt. Coach, een van de eerste zaken waarover dat je graag wou spreken, was het verschil in aanpak tussen jeugdtraining en seniorstraining. Hè. Je coacht jouw dochter, dat is de U14 bij meisjes bij Kortrijk Spurs, en dan uiteraard TDM1-club in de Heren bij Ieper. We zijn heel benieuwd.
Wel, het is eigenlijk zo dat ik dit jaar mijn 30ste jaar jeugdtrainer ben. Ik ben 18 begonnen, dus ik Ik ben 47 geworden, dus mijn 30ste seizoen. Het eerste keer niet in Knokke, dat was ook al eventjes aanpassen, want ik ben 29 jaar uitgerend geweest in Knokke, waar je dan een beetje je eigen baas bent. En nu in Kortrijk kwam je in een geoliede structuur. Waar ik bij jeugd het grootste verschil vind in feite dat je veel meer moet onderbreken en constant bijsturen. Uiteraard probeer je seniorspelers ook te verbeteren, maar ik kan een voorbeeld geven op shottechniek, moet ik Robin Mestdag niet meer bijsturen, want hij moet shotten. En dat is een beetje, denk ik, het grote verschil. En ook bijvoorbeeld in een 15-5 situatie ga ik bij Ieper proberen minder te onderbreken, ook als het slecht is, om in de flow te laten. En ook om bijvoorbeeld in een wedstrijdsituatie waar we een 8-0 tegen krijgen, moet je altijd time-out nemen. Of door op training dat niet te onderbreken als het slecht gaat, kan dat ook een keer gebeuren. Uiteraard moet ik soms ook wel een keer onderbreken en ingrijpen op training en zeggen wat ik zelf wil. Maar ik denk dat dat een van de twee grootste zaken zijn. En bij jeugd is voor mij fundamentals aanleren. En daar is elk detail belangrijk, hoe dat je voet zo staat en zo staat. Die fundamentals moet je bij seniors ook doen, maar als je 3 keer per week traint, en we gaan het er straks misschien nog over hebben, hoe dat week eruit ziet, dan is er daar relatief weinig plaats voor om dat allemaal erin te krijgen. Hè. En dat is soms het moeilijke bij seniorscoach, vind ik, als je daar een aantal jeugdspelers bij krijgt. Ik doe dat zeer graag en ik heb het verleden denk ik ook bewezen dat ik daar aandacht aan besteed. Maar om dat in evenwicht te vinden, om een jeugdspeler beter te maken op een seniortraining, terwijl dan de gevestigde waarden, noem ik dat dan, niet meer zich vervelen. Hè. Ik moet niet zeggen met je broer dat hij met zijn snelste stap moet vertrekken en zo. Dus, en dat wil je wel met een jeugdspeler die op dezelfde training aanwezig is, wel meegeven. Dus dat is een moeilijk evenwicht om daar deals te vinden. En ook uit een drill bijvoorbeeld de jeugdspeler een keer apart halen, terwijl de drill verder loopt en zeggen, kijk, let daarop, kijk eventjes naar Lars dat hij vertrekt. Je moet op dezelfde manier vertrekken. Ook wat passing en zo, probeer ik dat zo te doen, dat die jonge gasten leren in feite met hun ogen van hun gevestigde waarden in tweede klasse. Terwijl natuurlijk op een jeugdtraining, ja, dan is het interessant als je het zelf kunt voortonen, ofwel moet je je beste speler het laten voortonen, om die fundamental aan te leren. En daar onderbreek ik heel veel. Hè. Dat is, dit moet beter, dat moet anders, je hand moet anders, je voet moet anders, moet verder, sneller, lager, enzovoort. Mm-hmm. En dat dat twee grote verschillen zijn. Plus het feit natuurlijk, ik ben heel enthousiast over de leeftijd U12, U14, U16, omdat dat een enorme aanleringsfase is. Ze nemen enorm snel op. En daar natuurlijk heb je het tactische die ondergeschikt is. Wel spacing uiteraard en bewegen zonder bal, dat wel. Maar ik wil zeggen, er is heel wat minder. Misschien het laatste jaar 16 met de screening enzovoort. Maar voor de rest is het toch wel het 1-tegen-1 aspect en het bewegen zonder bal het belangrijkste. Waarbij de seniorsploegen natuurlijk het tactische aspect een zeer groot deel van je trainingen inneemt. Dus dat is ook een groot onderscheid tussen die twee.
Ja, hier hebben we het, je zei het er net zelf al, hè, in verband met de U16 en in verband met jonge gasten die gaan meetrainen. Dus dat komt altijd onderwerp bij ons terug, is het screeningverhaal. Wat is uw visie erover wanneer je dat moet gaan brengen? Wanneer moet je dat gaan implementeren op de trainingen? In wedstrijden, want ik ben er volledig van overtuigd, wat u zegt is, ja, als er een jonge gast komt bij de seniors en die weet niet dat hij moet screenen, dat is super ambetant voor de coach en voor de spelers. Dus ja. Wat is uw visie?
Ja. Wel, mijn visie is weten dat je daar met de U16 moet mee starten. En dan bij de U18 verder uitwerken. En als je dan het geluk hebt van een talentvolle speler te hebben, U18, kan die dan aansluiten bij de seniors, denk ik. Ik denk dat U16 aansluiten bij de seniors, zeker bij heren, niet zo evident is. Maar ik zie nu toch ook bij de U14 meisjes 2-3 ploegen die screens gebruiken. Daar hebben we toch mijn vragen bij. Nu alle begrip voor de coach en elk heeft zijn eigen visie daarin natuurlijk. En het is natuurlijk ook te zien welk niveau. Hè. Als je een speler hebt die al bij de U16 meespeelt, dan begrijp ik wel dat ze die spelers dat aanleren. Maar ik vind toch tweede jaar U16 of eerste jaar U16 bijvoorbeeld. En wat ik dan vaak zie, ze zetten naar screens bijvoorbeeld en ze gebruiken geen second move. Ik denk als je iets aanleert, leert het onmiddellijk goed aan. Hè. Het belangrijkste, om onmiddellijk resultaat te hebben, is dat screen en die man gaat de lay-up gaan maken. Maar je weet er allemaal hoe hoger hij komt, dat dat niet meer aan de orde is. En dat vind ik jammer dat die spelers dan niet onmiddellijk de tweede actie aanleren en ook de helpsite leren lezen. Ik denk dat je dat beter, een beetje trager gaat, maar alle stappen overloopt. Terwijl dat je sommige ploegen ziet met plays en de opties niet lezen. Dat is wel, denk ik, niet vast dan voor een ontwikkeling bij de jeugdspeler als ze dan bij de seniors komen, wat je het wel verwacht natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ik ben er volledig mee akkoord dat je bij de U16 moet gaan aanleren op de trainingen bij U18 moet gaan uitwerken en misschien zelfs nog altijd niet gaan brengen in de wedstrijden. Dat hangt van niveau af. Maar dat ze het bij U21 echt perfect gaan kunnen. En ja, daar ben ik echt wel mee akkoord. Hè. Want wat je zegt is zo. Hè. Bij die jonge gast, dat screen, die maken de leeuw. Ben je met Gunnar naar Litouwen geweest? Dat was U12, dat waren dat ze dat zelfs screens deden. Die het screen, die shotten. Ook niet perfect. Daar, maar ik denk dat het wel een goed argument is. U16 tot U18 en dan U21 volledig.
Het hangt ook een beetje af in je club, dat je moet kijken welke lichting dat je hebt. Hè. Als je een technische zeer sterke lichting hebt en ook die snel iets opneemt, dan kan je misschien op trainen al een keer verder mee gaan en een keer tonen. Hè. Mijn dochter gaat al van 3 jaar mee met mij op de bank en die weet al ondertussen wat screening is, maar ze heeft nog nooit zelf gebruikt. Dus voor haar was dat natuurlijk een enorm voordeel dan, als ze bij de U16 moet meetrainen, dat ze al weet wat dat is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat een beetje lichting per lichting is. Als je spelers hebt die nog geen linker rij op kunnen maken bij de U16, spendeer daar alsjeblieft meer tijd aan dan aan screening, denk ik. Dat is mijn
idee. Nee, dat is. En, ja, dat is ook iets sinds dat we naar Litouwen zijn geweest, dat Mike en ik aan het nadenken zijn om in onze eigen club in context de jeugd echt. Want in mijn ogen kan dat niet dat er een speler bij de U14 binnenkomt in zijn eerste jaar en die kan niet op zijn rechter en zijn linkerhand leven. Oké, je hebt nog het hoogteverschil natuurlijk, maar technisch moet dat in mijn visie, dat zou er al moeten inzitten, maar wat.
Ja, maar dat is echt zo. Ik was overlaatst de kindje van mijn broer, van Nick. Was mee naar de training gekomen, Mathis, en die heeft 1 jaar gebasket, of 1 of 2 jaar, maar die kende wel een beetje, maar is een voetballer geworden. En dat is eigenlijk is dat superleuk om dat terug aan te leren, en dat is echt wel Het is zoals dat jij zegt, de coach, je moet er echt gewoon keiveel tijd in steken en onderbreken en dat. En zo'n kinderen, ook die is 7, 8 jaar, die pikken heel veel op, en tegen het einde van die 10 minuten kon hij de rechter lay op.
Maar ik wil toch even zeggen, maar hij zegt van linkerhand. Er zijn seniors bij mij en dat is dan ook het grote verschil. Ik kan een postspeler nemen bijvoorbeeld, die nooit naar zijn linkse hand gaat. Maar ik ga daar wel de maandagtraining veel aandacht aan me spenderen en heel vaak laten terugkeren. En dat vind ik dan wel leuk in een wedstrijd soms, dat de coach op zijn rechterhand en dat scoort hij toch een keer links. Dat doet mij plezier. En de speler ook. En soms zie je ook aan de reactie op de bank dat iedereen verwacht van, het heeft toch een keer effect gehad. Hè. En dat is leuk.
Ja, pas op, ik krijg dat ook vaak door. Duw dat op zijn rechterhand.
Ja, maar dat is zo. Iedereen probeert zijn beste wapen af te nemen. Als je als speler dan, of als coach, de speler getraind hebt om het anders op te lossen, is dat denk ik iets zowel plezier voor de speler als leuk voor de coach.
Nee, sowieso. En ja, omdat je nu toch bezig wordt over maandag hè, met Segers apart te werken, hè, hoe verloopt dat nu eigenlijk zo een week van een TDM1-coach?
Ja, van mij in feite de trainingen zal ik bespreken, maar misschien ook een keer hoe ik daarnaast werk in functie van de trainingen. Mm-hmm. Dus de maandagmiddag ben ik thuis van school, ik geef les. En dan is er al een groot verschil tussen een overwinning en een nederlaag. Als we een nederlaag hebben, dan maak ik de video van de afgelopen wedstrijd. En op die video staat er dan, Lars heeft dit niet gedaan, Kiel heeft dat niet gedaan, Robin heeft dat niet gedaan, of hier hadden we beter dat gedaan, of dat was goed, dat kan ook, ondanks de nederlaag, dat was goed, dat moesten we meer gedaan hebben, enzovoort. Ik ben daar vrij direct aan. Misschien even vermelden dat we een gesloten Facebookgroep hebben. En ik ben afgestapt van teamvideo's, omdat veel spelers werken gewoon ver van de zaal. Ik plaats daar al die video's en ik verplicht ze om te kijken. En dat werkt ook wel. Waarom? Met sociale media, de Facebookgroep, de spelers kunnen kijken wanneer ze willen. Tijdens hun werk, als ze in de auto zitten, als ze in de file staan, bij manier van spreken. Dus spelers in feite kijken wanneer ze willen. En dat werkt beter, denk ik, dan een verplicht moment in de week. Dan de train ik nadien. Dus dat is altijd zo. 1 match probeer ik terug te brengen naar 6 à 7 minuten. Dan bereid ik mijn training voor de maandagavond. Dus dan vertrek ik eerst naar Kortrijk en dan naar Ieper. En dan de maandagtraining is 1,5 uur. Heel veel shooting. Zeker als we de zaterdag wedstrijd hebben, mag ik een klein beetje meer conditioneel werken. Anders dan hersteltraining noem ik dat dan. Ook maximum 3-3, veel 1-1, 2-0, 3-0, 2-1, 3-2. Dat komt er maximaal aan bod. En als er iets echt verkeerd gegaan is, in een 3-3 kan ik oplossen. De zaterdag proberen dat daar ook in de training al te stoppen in feite. Of bijvoorbeeld een accentje, een rebound drill meer. een post, als de post niet gescoord hebben, ze een beetje meer 1 tegen 1 laten spelen of 2 tegen 2 laten spelen, reactie. Dat allemaal de maandagtraining. Dan de dinsdagavond ben ik thuis en probeer ik al een tweede wedstrijd te zien van een tegenstander en probeer ik 2 video's van 6 minuten te maken over de tegenstander. Ook waar dat de spelers individueel aan bod komen, maar ook de teamplays en de inbounces. De woensdagmiddag of op het einde van de voormiddag als ik thuis kom van school, maak ik dan de papieren scouting. Dat is ongeveer een PDF of een Word document van 5 pagina's. Eerste pagina met de spelers individueel, met het gameplan, dan de plays, dan de inbounces en dan de statistieken van de spelers. En de training woensdagavond gaat in feite na de warming-up en shooting 4 tegen 4. Soms van onze plays, de eerste kwartiertje, 20 minuutjes, maar dan vooral over de tegenstander. Hun sterkste plays, waar ze meest uit scoren, of wat we proberen af te nemen. En soms ook weer een 5 tegen 5 situatie. En op het laatste is dan onze plays, wat de vorige week niet goed gegaan was. Waar ik wel aandacht aan besteed, dat en dat moest beter. Of als we bijvoorbeeld weten dat ze veel zone spelen, extra aandacht aan de zone play, bijvoorbeeld de woensdagavond. De donderdag komt dan meestal al dat materiaal, die PDF's en die Word en die videobestandjes online. En dan hebben we altijd dezelfde training de donderdag eigenlijk. Walkthrough als we toekomen. We wandelen door de plays van de tegenstander, alle inbounces, alle playtjes. Dan team warming-up zoals de maandag en de woensdag. Shooting drill, een defensive drill waar ik al mijn defensieve afspraken on-ball en off-ball nog een keer herhaal. Ondertussen is dat een vast ramin geworden. En dan gaan we 15-5. 15-5 met een keer focus op vrijworpen, focus op offensieve rebound. Maar allemaal onze plays, de donderdagavond.
Ja. Gewoon even, hoe zie jij die 5 tegen 5? Is dat korte wedstrijden en je zegt zo die focus op vrijworpen. Hè? Kun je dat misschien een klein beetje verder uitleggen?
Dat varieert enorm. Meestal tot 11 punten, tot 13 punten, soms een keer tot 7. Dat is een beetje afhankelijk hoeveel plays dat ze mogen gebruiken. Hè. Dus altijd mogen ze de fastbreak spelen. Dat wordt dan beloond met 1 punt of de bal terug, bijvoorbeeld. En als we dan de setplay scoren, is dat dan 2 of 3 punten. Maar bijvoorbeeld als de perfect play is, wordt dat soms een keer dubbele punten. Of een bonuspunt voor de perfect play. Maar als er dan aandacht is op een offensive rebound, is dat over de +2. Hè. En dan kan je bijvoorbeeld die combinatie gaan maken. Hè. Een perfect play bijvoorbeeld op een 3-punt shot is 6 punten. Maar als dat dan de volgende aanval na van de rebound, dan hebben ze 8 punten tot aan 11 of 13 natuurlijk. Gaat dat heel snel. Hè. En zo probeer je al je plays een beetje aan bod te laten komen. En stuur je ook een beetje waar je de zaterdag uit welke plays veel wil scoren natuurlijk. Hè. Als je wil een inside play hebben, dan laat je die tot 15 lopen bijvoorbeeld. En geef je geen dubbele punten en zo. Duurt dat langer en heb je die play meer gespeeld in functie van de wedstrijd de zaterdag die komt.
En zijn de spelers veel met scorebord bezig? Want Gunnar heeft mij verteld dat hij van de week naar Kangaroos en dat hij geholpen heeft met het scorebord. Blijkbaar is dat daar een zwaar issue, dat het scorebord heel belangrijk is. Dus hoe zit dat in Ieper?
Wel, ik moet zeggen dat dat in het verleden toch ook wel af en toe een rol speelde. Maar ondertussen in feite is dat een vaste ramin geworden dat mijn assistentcoach een score bijhoudt met een scorebord. Dus Vader is doet de score en daar is dan ook een discussie over eigenlijk. Ook bijvoorbeeld van fouten ga ik nooit zelf callen, speel ik dat zelf doen. Ook van de score trek ik me eigenlijk aan. Als ze niet akkoord zijn met Fabrice, moeten ze dat onderling afspreken. En misschien niet onbelangrijk, na de training, de donderdag, zijn de spelers verplicht om 3 kwartier te blijven van bestuur. En dat vind ik wel een goed iets. En dan de zaterdag uiteraard, 3 kwartier voor de wedstrijd briefing. Dan bespreek ik nog een keer de papieren scouting die uithangt in de kleedkamer. En het accent wat we willen. En in feite de laatste quote of de laatste 2 quotes zijn motivatiequotes. Maar ik vind eigenlijk als je tweede klasse speelt, dat je de zaterdag moet klaar zijn voor een wedstrijd. En eigenlijk altijd, want ik vind dat met buurspelers ook. Ik denk niet dat je als coach een motivator zou moeten zijn. Jij moet ze tactisch en technisch bijsturen in die week. En de zaterdag is de beloning om van een week hard te werken. En dan verwacht ik dat iedereen klaar is om voluit te gaan.
Ja, alhoewel dat ik vind. En ik heel te straks, heel toevallig ter straks, had ik de coach van Barcelona. Gisteren was het Barcelona tegen... welk?
Efes.
Efes Pilsen, Efes Istanbul. En ze begonnen niet zo goed, eigenlijk, in Barcelona. En ik zag er straks op Instagram dat de coach in de kleedkamer was gekomen en had gezegd van... ik weet dat ze wat meer hebben gemogen. Dat ze, hè, ik wist dat ze wat meer mochten, even, dat ze de arbiters wat meer hadden. Allee, hij zei het niet zo, maar hij kwam in de kleedkamer en zei: willen jullie eigenlijk wel winnen? Want als jullie niet willen winnen, geen probleem. Dan ga ik niet als een zot coachen. Zoals ik altijd doe. Want dat is niet goed voor mijn hart.
Ja, laat het duidelijk zijn. Ik denk dat Gunnar me al een paar keer bezig gezien heeft. Ik coach even hard mijn jeugdploeg als mijn seniorsploegen.
Ja.
En ook in de wedstrijd ga ik daar enorm in op. En ook in de time-outs probeer ik ze wakker te schudden. En in de rust ga ik er alles aan doen om de spelers te motiveren te doen. Maar ik denk, voor een wedstrijd, en ik was ook iemand als speler zelf, dan wil je horen wat je moet doen. En dat is natuurlijk omdat je zelf zo was, dat je misschien dat niet verwacht van een coach dat hij staat te springen en te doen. Voor een wedstrijd ga ik dat niet doen. Maar inderdaad, het gebeurt soms dat je na 2 minuten moet hem uitpakken en ze wakker schudden en smeken om meer inzet, in manier van spreken. Maar ja, dat is het leven van een coach natuurlijk, dat je tijdens de wedstrijd moet proberen bij te sturen.
Tuurlijk, wat ik gewoon wou zeggen is van, je kunt zoveel roepen dat je wilt, maar je moet eigenlijk de juiste manier vinden om je ploeg wakker te schudden. En ik denk dat dat ook is dat je een ploeg moet leren kennen na een tijd. En dat je de juiste zaken moet kunnen zeggen en op een slimme manier met je spelers bezig zijn. Want ik ben ook zo... ik ben ook zo'n coach geweest, vooral heel hard roepen en dingen. Maar ik ben er ook wel van afgestapt dat ik nu veel duidelijker moet zijn en weten wanneer dat ik bepaalde zaken moet gaan doen en daarmee bezig moet zijn.
Ja, ik denk dat... Eens is heel belangrijk, denk ik. En bij de U14 ook, de meisjes van mij en ook vroeger de jongens. Die moeten weten dat het resultaat de zaterdag ondergeschikt is aan de vooruitgang. Hè. Maar ik ben wel zeer streng als een coach die jeugd. Hè. Veel vervangen als het iets niet goed is en ook uitleggen steeds waarom dat niet goed is. Hè. Maar daartegenover staat dat ik in die week heel veel plezier wil op training. Hè. Mm-hmm. En ik heb daar al 2 keer een enorm complimentje van gehad. Dat was een keer een amateurfotograaf. Die kwam naar Rieper en die vroeg, mag ik foto's trekken? Ik zeg, ja. Jij bent een oud basketter. Maar ik zeg, kijk, ik zou wel graag aan de speler in de gesloten groepje die foto's te zien krijgen. Hè. Dat is heel leuk voor hen. Een keer foto's van training, dat hebben ze niet zo vaak. En ik kwam zo terug en hij zei, ik zeg tegen hem, wat vond je van de training eigenlijk? Wat zei, als oud basketter. Hè. Mm-hmm. Hij zei, wat hij mij enorm opviel, dat was een maandagtraining, hoe veel plezier dan de spelers hadden in hun training. Hè. En dat zijn sommige ouders ook van de U14. Hoe streng dat je de zaterdag ook bent, de donderdag als ze toekomen op training of de woensdag, elke speelster is aan het lachen. En dat vind ik wel belangrijk. Want je kan natuurlijk zeer streng zijn, en dat ben ik echt 100%. Eerst voor mezelf, maar dan ook voor mijn spelers en voor mijn speelsters. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze graag komen trainen. En dat ze het gevoel hebben dat ze welkom zijn, dat ze kunnen bijleren en dat jij achter hen staat. En dat... met de jeugdploeg, denk ik, is dat relatief gemakkelijk. Ik geef ook les aan die leeftijdscategorie. Dat is een beetje leerkracht-leerling verhouding dat je moet hebben. Hij moet soms een keer streng zijn, een keer zalven en een keer slaan. En dat keer tussen de twee. Mm-hmm. En met de seniors is dat niet altijd gemakkelijk. Hè? Want soms in het begin van de carrière, als je nog jonger bent, krijg je verwijt dat je dicht bij de groep staat. Soms krijg je verwijt dat je ver van de groep staat. En zeker als je geen resultaten haalt, speelt dat mee. Bij mij is het nu zo bijvoorbeeld dat ik na een nederlaag nooit in de kleedkamer kom, omdat ik dan bang ben om iets te zeggen dat misschien te snel is. Hè. Dan heb ik liever eerst de maandag de video te zien en dan de maandagavond daar iets over te zeggen, in plaats van onmiddellijk na de wedstrijd feedback te geven. Als we winnen, ga ik altijd binnen. Ik trakteer ook altijd iets in de kleedkamer. En als we 3-3 hebben, trakteer ik de donderdagavond ook met een etentje. En dat bevordert alleen maar de teamsfeer en de teamgeest. En dat maakt het zelf in Top Division Man 1 altijd nog plezierig om te coachen, zowel voor mij en voor de spelers op te komen trainen.
Nee, sowieso. En ik denk inderdaad, een ploeg, dat kneedde ook niet alleen op het veld, maar vooral naast het veld. Hè. Dus leuk. Ik had nog 2 vraagjes over u, het verloop van de week. Het begint daar de maandag, dat je die video's maakt. Je hebt daar een gesloten Facebookgroep waarin dat iedereen verplicht is om de video's te zien. Nu, ik ga ervan uit in uw ploeg dat dat wel is. Maar durfde jij soms zo wat training vragen stellen over de inhoud van een video om te checken? Of?
Goh, zo vragen niet, maar toch wel een keer confronteren. Zeg maar iets, als je tegen Spanning speelt van Gent en hij scoort weer met zijn linkse hand, dan vraag je toch in de rust, heb je echt niet gezien dat hij linkshandig is? Heb je die video echt niet gezien? Of heb je niet willen kijken? Gewoon ermee confronteren voor heel de ploeg. Vragen stellen, ja. Ik moet dat heel de week toetsen geven op school, dat ik geen toetsen ga geven over de inhoud. Maar, overal waar ik gecoacht heb, de spelers willen winnen. En ze weten ook wel, als ze dat bekijken, dat ze meer kans hebben om te winnen. Dat hebben we nog nooit moeten doen, gelukkig.
Nee, Nee, oké, ça va. En een tweede vraag was over, als je dan meer gamesituaties gaat doen, dat je wedstrijd speelt op training. Maar ik zei het, ben van de week terug bij Kankerus, bij Christophe Michiels gaan kijken. En daar zie je dat die constant de shotklok gebruiken, of de klok in het algemeen. Is dat iets dat jij ook durft doen tijdens je training? Want uiteindelijk, ja, ik ben dat ook getraind op donderdag matchje, 5 tegen 5, op scrimmage. Maar daar zit het dan niet met die beperking van die 24 seconden dat je in een match bijvoorbeeld wel hebt. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie zit.
Ja, in feite probeer ik in het verleden al een paar keer proberen te doen. In Knokke was het natuurlijk een beetje mijn eigen baas. Omdat daar de seniors deed, kon ik zelf het scorebord uithalen. Ik kon dat makkelijk allemaal zelf doen. En Ieper is dat ietsje moeilijker. Mm-hmm. Dus vraag ik dat niet. Maar durf dat wel een keer tellen bijvoorbeeld. Hè? 5, 4 en dan zo proberen dat vooruit te laten gaan. Of soms zeg ook de tegenstander, oh, coach, 24 seconden, 24 seconden. En dan babbelen we daar een keer over. Hè? Ik denk dat dat bij elke ploeg wel een keer voorkomt. Ik denk dat ze niet stoppen met verdedigen, want ik zeg altijd, de tafel kan ook missen de zaterdag en plotseling reset u, dat je ook moet 30 seconden verdedigen. Dus ja. Dat kan. Maar ja, probeer daar zo weinig mogelijk aandacht te besteden aan zo'n, ik noem dat eigenlijk details. Hetgeen dat je wilt, is dat die play goed gelopen wordt. En als ze niet scoren binnen 24, is het verkeerd gelopen aan die play. En denk dat je daar meer aandacht moet aan besteden dan dat ze de 24. Natuurlijk, als je 2 of 3 coaches hebt, zou ik dat zeker aanraden om te doen. Maar ik denk dat het allemaal een beetje, ik kan niet zeggen gebukt zijn, maar het gebrek aan materiaal en kadering hebben om zo'n ding allemaal te kunnen doen. Hè.
Nee, dus, dat is hetgeen dat ik ook erbij wou zeggen natuurlijk. Die zitten daar, ja, ik zag dat gisteren drie coaches die op het veld lopen. Dat zijn ook profs die iedere dag trainen. Ik bedoel, dan kun je ook wel iets meer die variatie er gaan insteken. Maar ik vond het wel een leuk gegeven. En inderdaad, bij ons in Konting is dat ook zo. Ik ben dan zo de klootzak na 10 seconden in defense die al begint te roepen. 5, 4.
Wat denk ik bijvoorbeeld ook, in Knokke kon ik bijvoorbeeld de shotklok op 8 seconden zetten en om die fastbacks te stimuleren, in 5 zonder inbounds met 8 seconden spelen. Maar ja, en Ieper bijvoorbeeld, dan tel ik gewoon zelf naar defensieve rebound 8, 7 enzovoort, om snelle shots te creëren.
Zeg coach, je hebt nu juist verteld over hoe de week eruit ziet als coach van TDM1. Heb je nog tijd voor andere dingen?
Wel, mijn thees, ik mag blij zijn dat mijn vrouw 100% achter de basket staat. Zij is ook secretaris van Basket Knokke. Ik heb ook 3 kinderen, maar van de 2 basketten, dus die begrijpen dat wel. Ik vertrek de maandag om 4:30 en ik ben om 11:30 thuis. De woensdag ook, de donderdag ook. En dan het weekend nog 2 wedstrijden, dus ongeveer 30 uur basket per week. Dus daar heb ik nog niet gesproken over mijn video's dat ik doe thuis, want dat is natuurlijk het meest tijdrovende, los van je training, voor te bereiden en dat. Dit jaar heb ik geluk dat een van de assistant coaches in feite een match van 2 uur al knipt naar 35 minuten, al het afval en 1 ploeg er volledig uithaalt, wat dat enorm helpt. Maar ja, het is enorm druk en enorm tijdrovend. Maar je ziet toch ook als het dan corona was dat je het miste en dat de adrenaline en de roes van de overwinning dan in feite dubbel mooi is als je die tijd erin gestoken hebt.
Ja. Volledig gelijk tijdens corona. Ik was eigenlijk even blij dat het gedaan was. Ik denk zeker een coach zoals jij, als je al 30 jaar in het vak zit, dat je toch eens even hebt van, wauw, even rust. Maar na een paar maanden, na 2, 3 maanden, denk je, je hebt altijd wel de vakantieperiode, juni, juli, maar dan zit je al bezig met volgend seizoen. En nu wisten we, ja, het is gedaan voor een paar maanden.
Ja.
En echt even rust. Dat is leuk. Oké, na een paar weken, na een dikke 2 maanden, denk ik van, nu wil ik echt terug beginnen. Maar ik heb er wel van genoten, even.
Ja, absoluut. Ik probeer, de maand juli probeer ik niet te doen van basket. Of het is een keer 1 dag een gasttrainer op een kamp of zo. En een boek te lezen. Dat is over basketbal. Voor de rest probeer ik geen basket te kijken en geen clinics en zo te volgen of gelijk wat. En dat is volledig herbronnen. En nu natuurlijk was daarna die maand snel op. En dan ja, zelf proberen te sporten. Maar nu natuurlijk is het probleem om dat te onderhouden. Hè. Veel mensen zijn bij corona kilo's bijgekomen. Ik ben er afgevallen omdat ik zelf ben sporten terug. Maar om dat nu te onderhouden is niet zo evident. Met al de tijd dat je wel insteken in je basket natuurlijk. Hè, en resultaatgericht. Soms coaches zeggen, waarom al die tijd daar insteken voor het individuanalyse enzovoort. Ja, ik probeer toch altijd... Ik ga een voorbeeldje geven. Steve had misschien niet graag horen. Als je dan bijvoorbeeld tegen Lier speelt en op de inbound sideline scoren ze geen enkel punt tegen jouw ploeg, dan heb je daar allee, iets gewonnen. En dan, dan motiveert dat om zo verder te werken. Mm-hmm. En heel de ploeg. Dat is ook een van de eerste zaken dat ik zei, de maandag op trainen dan, professionele overwinning jongens. En herinner je me voor wie ik dat gedaan hebben. En dit weekend geen enkel punt eruit gescoord. Mm-hmm. En dan, dat motiveert om zo verder te doen. En je voelt ook de spelers dat ze dan als 14-4 de pace van de tegenstander een stukje moeten uithalen. Dat ze dat met plezier doen, omdat ze weten dat het resultaat haalt te zaterdag.
Wij zijn enorme voorstander, je zei het zojuist van één boek te lezen, wij zijn enorme voorstander van boeken te lezen. Basketbal, sport in het algemeen. Kun je een voorbeeld geven dat je zegt van oké, coaches, deze is een boek waar je echt veel uit kunt halen. Basket, niet basket, gewoon een interessant. Ik was gisteren op bol.com aan het zien, daarom dat ik ook die vraag stel.
Ik heb er eigenlijk... Twee, de ene is, het is heel lang geleden dat hij in België was, John Wooden. Dat heb ik boek laten signeren van hem en toen gekocht. En dat is, vind ik ideaal voor beginnende coaches. Heel veel tips. En dan is er een boekje, maar de titel ben ik eventjes kwijt, dat ik via Ronnie McCullum, dat hij een keer op een kliniek vertelde, die ik moet bestellen op Amerika. En dat wil ik ook wel een heel goed boekje vind. Niet te dik, want ik ben ook geen voorstander voor hele dikke boeken te lezen. Maar wat hij heel veel uithaalt. En weinig van X en O's, maar veel van aanpakken. En, ik ga een simpel voorbeeldje geven. Uit dat boekje van Ronnie McCullum staat er bijvoorbeeld in. Heel veel coaches stoppen de training. Ja, 10 vrije worpen, je moet 8 op 10 halen. Mm-hmm. Ik denk dat ben ook zo en ben dikwijls nog zo. Hè. Maar hij schreef bijvoorbeeld, waarom start je niet de training en zeg kijk, we gaan voor 10 op 10. Ja, ik vond dat eigenlijk geen slechte insteek. Hè. Waarom mogen je er 2 missen? Nee, iedereen moet proberen te scoren. En als ze dan 8 op 10 hebben, beslist nog altijd vanzelf, training is gedaan, of we gaan nog een keer voor 10 op 10. En dat zijn van die kleine dingen zo. Als je dat uit een boekje haalt, vind ik dat wel een keer meerwaarde. Ik denk dat dat de twee zijn dat je echt zegt, oké, je hebt natuurlijk boeken over het leven van Phil Jackson en over Michael Jordan. En dat is dan een beetje meer filosofische achtergrond. Wat je qua training en denk weinig uithaalt, misschien maar dat je toch iets bezig bent met basket, gaat zo zijn.
Nee, sowieso. Ik ben heel benieuwd naar die een boek van Ronnie McCullum. Anders moet het maar een keer laten weten.
Ja, en dan kan misschien een keer posten of misschien met de drill zetten dat hij het weet.
Nee, super. En de boek van John Wooden kan ik inderdaad ook aan. Ik heb hem vorig jaar of 2 jaar geleden gelezen. Dat is zo'n blauw-geel boek, hè. Ja. Dat blijft dat. Ja, echt een echte aanrader. Ja. Staat hij daar, Mike? Het kan zijn dat je een gepiet hebt uit mijn kast.
Nee, ik heb wel, en misschien dat je blij dat zijn de boek van Tony van den Bos. Ik weet niet of dat veel basket is. Er staan hier wel wat boeken in en... Ik ben ook een voorstander om zoveel mogelijk ook van andere sporten te lezen. Ik heb soms ook gewoon biografieën waardoor dat je als coach of een speler beter gaat begrijpen waarom dat er bepaalde zaken zijn. Ja. En dat zijn ook zaken waar ik altijd probeer om spelers ook naar te doen verwijzen. Van oké, je moet maar eens denken over dit en over dat. Ik denk dat we met Gael en met andere coaches ook erover gebabbeld hebben. Je kunt heel veel leren van spelers. Heel veel.
Absoluut.
En op elk niveau.
Wat ik bijvoorbeeld ook, als ik beginnende coach was en ik keek bijvoorbeeld naar het pre-season van de NBA en ze stonden zo'n live sessie dat ze 2-3 uur interviews doen met spelers en op de achtergrond zit die training. En soms kun je er ook 2-3 dingen uithalen. Mm-hmm. De Netflix-serie waar dat Doc Rivers aan bod komt, zie je ook een paar dingen van zijn training. Allee, als je al die kleine dingen zo meeneemt, dan probeer dat een keer. Ik denk dat dat een goede tip is voor beginnende coaches. Je probeert iets van een deel. Dat heb ik ook al gehoord. En misschien met een kleine aanpassing is het wel iets voor u. Of misschien is het niet voor u en dan heb je het toch geprobeerd. Ik denk dat dat belangrijk is.
Nee, sowieso. Dag mama.
Nee, doe maar. Het ging over drills. Het ging gewoon... Mijn vraag was, ben jij een inventieve coach over drills of niet?
Denk het niet, maar ik probeer wel... dat is ook de reden dat ik veel clinics volg en dvd's kijk. Voor de spelersafwisseling. Ik ben nu 5 jaar in Ieper. Er zijn een aantal deals die altijd terugkeren. Gelukkig is het alleen maar, denk ik, Kiel de Vacht en Alex Schepens die me 5 jaar gehad hebben. En die zagen er nog niet over, dus die weten hoe dat in elkaar zit. Maar ik probeer wel variatie te steken. Hè. Maar je hebt een aantal deals waar je goed bij voelt. Hè. En sommige deals met een kleine aanpassing zijn eigenlijk dezelfde deals, maar zijn voor de spelers anders. Maar bijvoorbeeld, shooting drills. Denk dat je een aantal vaste rituelen zit of dan een keer individueel kunt werken een maandag, dan is dat voor de spelers een keer anders. Maar ik denk ook niet, drill voor de drill is niet, niet zo belangrijk. Voor het fundamentals aanleren heb je ook een aantal drills, vind ik, dat ik probeer te gebruiken om een fundamental aan te leren. Een dribbeloefening, een shotdrill of een paasoefening. Dan probeer je met een aantal vaste ramen, waar je goed bij voelt, zodat je weet dat de continuïteit in de drill doorgaat en dat jij dan kunt weinig moet bezig zijn met de organisatie, maar meer kunt focussen op die fundamental in feite. Misschien een beetje reclame maken. Als het mag van corona, geef ik 28 december een kliniek in Ieper. Dan over fundamentals bij de bovenbouw aanleren.
Interessant. Nu dat het toernooi van Gunnar zijn papa niet doorgaat.
Normaal ging ik van het een naar het andere rijden, maar ja, het zal...
Ja, spijtig genoeg. Het is enkel de U19 die doorgaat. Maar ja, het is wat het is. Wacht, 28, dat is een dinsdag dan, hè?
Ja. Normaal gezien, als het... Het zou wel nog reclame komen op de Facebookgroep van Ieper, denk ik, want wij delen dan.
Ah, wel, dan zullen we het dus nooit even delen in onze groep ook. Met plezier. En ja, aangezien dat je nu zelf begint over kliniek, misschien een laatste topic om aan te snijden, we waren er over boeken bezig daarnet, is het stukje het constant bijleren, volgen van online clinics, bijscholing. Iets dat jij toch ook wel heel belangrijk vindt, coach.
Ja, absoluut. Ik heb daar pas al verwezen naar de West-Vlaamse coach, waar een beetje dat bij mij aangewakkerd is. Ik probeer zelf, buiten de kliniek van de West-Vlaamse coach, er zeker elk jaar 1 of 2 te volgen. Mm-hmm. En ik denk dat je altijd moet uitgaan met het volgende. Als je naar een kliniek gaat, dat je 1 iets meeneemt. Is het 1 drill, 1 pleitje, 1 opmerking, 1 quote bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in een zonnepres heb ik ooit onthouden van come into my web, spider, come into my web, dat je in feite de speler lokt in de trap. Als je trapt, bijvoorbeeld don't break the glass, dat was van Kersgaver. Bijvoorbeeld botsie, passen met je voeten doe je. Vond dat heel legendarisch, want dat was dan vertaald van het Frans en Nederland. Maar hij zei dat je moet pivoteren om een center te passen. Het zijn van die zaken dat ik elke training, als ik daar een deel op geef met jeugd, altijd op terugkeer. En om een duur weet die spelers dat al. Passen met je voeten, dat ze moeten pivoteren om te passen inside. En ik denk als je zo... Ja, ik ben nu 30 jaar bezig, zeggen dat ik ondertussen al 50 of 60 klinkjes heb. Als je elke topic kan meenemen, of een keer een goede drill, dan ben je daar van vertrokken. Hè. Of een DVD, ja, kan ook net hetzelfde zijn. Hè. Dat je soms bijvoorbeeld in een zonneplay iets ziet, dat je die kunt gebruiken in je eigen zonneplay. En dan zeg je, ah ja, feit, als dat erin steekt, zou ik dat misschien zo of zo kunnen. En dat is dan wel iets dat ik in het off-season probeer te doen. Dat stukje in die zonneplay kan ik misschien wel gebruiken. In mijn zonneplay zou ik die proberen dat of zo te doen, dat of dat te veranderen. En dan natuurlijk, ja, bijvoorbeeld als ik terugkom van Ieper de maandag doen en donderdagavond, is naar een podcast, niet alleen van jullie, maar ook anderen. En dan leer je altijd iets bij. Ik vind dat fantastisch om... er zijn natuurlijk toppers gepasseerd bij jullie, Sam, Pascal en Steve en Gael enzovoort. Maar ik denk dat je van iedereen kunt leren tips. Dat is echt, en dat is al vaak aan bod te komen in jullie podcast. Maar dat is ook zo. Hè? Als je gaat kijken naar de jeugdtraining, hoe vaak leer je iets niet bij. Hè? En dat is, vind ik echt een aanrader om zeker te doen. En natuurlijk, ja, het kijken naar wedstrijden van hoog niveau, dat is soms interessant, denk ik, om in de zaal te zitten, omdat je soms ook een keer de lichaamstaal van de coachen ziet. Maar ook op televisie, dat je op time-out kan meevolgen, is dan interessanter bijvoorbeeld. Hè? Of even time-out genomen, en wat doen de spelers nu eigenlijk mee? Hè? Je vraagt een play volledig uit te spelen, en na 2 passen shotten ze toch. En dan is het soms ook interessant, is dat nu van de kliniek of die fase, dat je zegt van, ja, het gebeurt bij mij ook. Hè? En dat is denk ik ook voor jonge coaches. Ze zeggen soms van, ja, maar ik heb weinig tijd en moet de kliniek volgen. Maar soms op een kliniek hoor je een keer bevestiging van, je bent goed bezig. Ja? Datgene dat jij doet, dat doen die coaches ook. En ik denk dat het ook wel leuk is als jonge coach, als je zo 3-4 jaar bezig bent, en je twijfelt een beetje van, ik heb misschien een beetje minder resultaat, maar je hebt in feite misschien een mindere lichting. Hè? Maar je hoort van, ja, maar die drill in feite, dat is goed. En dat is goed. Leer dat aan, probeer dat, die finish er ook bij te steken. Je hebt dat allemaal gedaan. Dan bevestigt dat alleen maar dat je goed bezig bent en dat je moet blijven bijscholen ook wel, maar dat je ook wel op die bijscholing hoort van, doe zo verder.
Ja, ik vind het die dingen heel interessant wat je in het begin zei over die, ja, moet dat zeggen, bepaalde woorden en zo. En bijvoorbeeld wat ik zeker aan het houden is in die zonnepres die coming to my web. Ik heb dat nog nooit niet gehoord, maar ik vind dat heel interessant. Ik ben er super fan van dat je bepaalde woorden hebt, zoals je zegt van, ik moet dat maar tegen mijn spelers zeggen, ik moet maar zeggen van, hé, passen doen we met ons voeten. Dan weten die, moet pivoteren. En die link is direct gemaakt. Dus als coach moet je echt gaan werken. Allee, zo'n ding eens opnemen is echt van superbelang.
Ja, en ik probeer dat ook een beetje met een deals te doen, hè, met jeugdspeler. En daarom zeg ik ook, je moet geen massa's deal geven, want ik vind het beter dat die deal terugkomt. Als ik zeg 21 bijvoorbeeld, dat is een shotdeal, 21, iedereen weet wat dat gaat, dat is snel georganiseerd, iedereen neemt veel shots. Ze moeten zelf keuzes maken welke shots dat ze nemen. Hop, en we zijn vertrokken. En dat is een enorm voordeel. Als je dat kan met jeugdspelers, natuurlijk bij seniors een beetje te zien, nieuwe spelers erbij komen en dat is nog een klein beetje anders, maar bij jeugdspelers kan dat enorm veel helpen, denk ik. Als je in augustus een beetje variatie erin steekt en ze weten, dat komt terug, dat komt terug. Want nu is het soms zo dat je je kegel zet en ze denken, het zal dat zijn, maar dat toch iets anders is. Omdat je, ze zijn zodanig van, ja, maar het zal, nee, maar nu is er een keer een andere variatie.
Ja, dat is zo.
Een beetje verder in het seizoen.
Als je zo je drills een naam geeft, de spelers zijn er direct mee weg. Ik heb zo twee drills nu. Ik heb één drill, maar die kan ik nu niet meer gebruiken. Ik heb 4 jaar in Nijlen gecoacht. En we deden die drill, dus iedereen kent dat wel ongeveer. Ik denk dat het een drill van Steve Ibis is. En dat is, of ik weet niet meer. Je staat met z'n allen op de top. De eerste twee begin bal, de eerste loopt naar de wing, de andere naar de corner. En pas, en dan aan de andere kant. Ik had één speler bij Nijlen. Wij mochten die drill 100 keer doen. Die was daar niet mee weg. Dus ik had die ook de Michot-drill genoemd. Voor hun. Ja. Dus ik zei nou gewoon, oké, we doen de Michot-drill. En dan moest iedereen wel lachen, maar iedereen, zoals gezegd, was direct georganiseerd.
Dat is wat je, ook een drill van Steve dat ik relatief vaak gebruik.
Ah ja, dat is de goede drill eigenlijk. Ja, je hebt daar shooting, je hebt daar extra
pass.
Ja. En dan nu, wat ik nu gebruik bij Contig, en die heb ik van Johan Rooijakkers, is get your ass back in defense. Een 3-tegen-3 situatie waar het een derde speler eigenlijk al onder de goal van het aanvallend gedeelte staat. Heel plezant ook, heel plezante drill. En als ik nog maar, allee, ik moet nu maar zeggen, oké, we doen de drill, get your ass back in die. Ja, dan weten die hoe dat ze moeten organiseren en dan is dat heel handig. Hè?
Ik denk zeker een aanrader voor veel coaches hè, om zo zaken te doen. Een goede drill te blijven terug en een beetje accent in willen. Hè? Want met die drill van Steve kan je ook pick en pop insteken enzovoort. En dan is... Dat is dan jou dan om inventief te zijn en iets te proberen. Hè. De woensdagavond tussen mijn training in Kortrijk en de training in Nieper ben ik een uur in Nieper te vroeg. En dan werk ik een beetje voor de basket. En dan kunnen de coaches van de BC en D ook komen met vragen. En dan zeg ik dat ook tegen hen. Ja, heb je drills? Maar ik zeg, drills zijn niet zo moeilijk. Want het is hoe dat je ze gebruikt en waar het accent ligt. En ik denk dat de vorige coach bij jullie dat ook nog gezegd heeft over laatste. Het is het belangrijkste, niet de drill, maar wat dat je met die drill doet. Hè. Ja. Ik denk dat iedereen die een beetje het basket wil zitten, weet dat dat het belangrijkste is.
Ja, zoals gezegd ook, hè, probeer op je trainingsvoorbereiding te zetten. Waar is het accent? Want wij als coaches zien 100 dingen fout gaan. Probeer je accenten echt te leggen van oké, ik wil dit en dit zien en daar ga ik echt mijn aandacht aan het is niet dat ze dat is dan verkeerd mogen doen, hè. Sowieso nee. Niet, hè. Maar dat je echt die accenten gaat leggen. Hè.
Ik denk dat dat ook een stukje ervaring is. Hè. En dat is ook dan het voorbeeld als je die drills veel gebruikt. Als ik op mijn voorbereiding 21 schrijf, ik weet wat die drill is. Hè. En dat zijn zo 11-man fastbreak drills. Overigens kwam het ook aan bod. Je wilt dan die 3-point shooting daar in pushen. Ja, je weet dat je drill heeft daarvoor. En dat is denk ik dan het voordeel. Je ervaring zijn om het verschil tussen een jonge coach en een beetje oudere coach. Ja, ik denk dat dat dus het verschil is. Hè. Er was ooit iemand die zei tegen mij, ja, met jouw U14, dat was toen een paar jaar terug in Knokke, dat ik een goede lichting had en zei van, ja, wat ga je er nog aan leren? Maar ik zei, ik mag ze nog 4 jaar hebben. Ik vind dat je ze altijd iets kan bijleren. En stap voor stap, je de moeilijkheidsgraad naar boven brengen. En daarvoor ga je denk ik ook naar clinics. Ja, toen ik 30 jaar geleden begon en Clinics Volden, was er geen sprake van een snake dribbel bijvoorbeeld. Hè. En dat heb ik ook als speler zelf nooit gebruikt. En dan moet je dat proberen. Hè. Je ziet dat iets op een kliniek en dan moet je dat proberen integreren. Maar het is altijd beter, denk ik, als je het zelf kan voortonen wat je eigenlijk wil. Dus moet dat, ja. Je hebt dat zelf nooit gebruikt. Dus ik denk dat dat dan, als jullie die nog speler zijn, dat dat dan een voordeel is om dat te geven. Hè. En dat is dan wel iets dat je bijvoorbeeld, toen ik het eerste jaar in Nieper kwam, de guards weet dat ook niet veel, hebben dat wel proberen te implementeren. En als je dat nu ziet lukken, dan mag je zeggen van, nou kijk, technisch en tactisch kan ik daar toch ook nog iets bij schaven. Ik heb al ongelukkig gehad, een speler die van eerste klasse kwam en die klokken kwam spelen in derde klasse. En die zei van, coach, ik heb iets geleerd technisch dat ik nog nooit gedaan had. In een zone play, een sigma move van een forward. En hij vond dat ook zeer positief. En dat zijn zaken dat je zegt van, oké, dat is leuk om dat compliment te krijgen.
Nee, dat is waar. Was dat Wim van der Keren toevallig?
Wim van der Keren en Steve Robijs, die twee samen.
Ah ja, Robijs. Oh ja, dat is juist. Ja, ja.
Ook nog waarschijnlijk wel.
Ja, Steve. Veel verhalen van. Dat is dat. Ja. Nee, maar correct is, ik vind dat wel goed inderdaad, dat je zegt, zo die terminologie, hè, maar ik ook zo, dat je 21 zegt, iedereen weet, je bent direct bezig. Want En zo, als je dat constant hebt, die terminologie tussen coach en spelers, win je volgens mij heel veel tijd op training. Als je per training 2 minuten wint en je hebt 3 trainingen, 6 x 4 weken, heb je bijna een half uur per maand dat je extra training hebt op die manier.
Ik kan dat niet doen, Gunnar, beginnen tellen. Ik kan niet tellen, coach. Ik heb altijd problemen met mijn spelers. Ik kan naar een scorebord kijken en ik ben met zoveel bezig. En dan staan we misschien 71, 61. En dan denk ik, boys, we staan er 13 voor me moeten. En ik mag dat niet meer doen, want mijn spelers slagen mij uit. Als ik nu nog maar iets aan een getal zeg, dan zijn die al aan het kijken. Dus ik mag dat ook niet meer doen. Dus Gunnar, bedankt om toch even te tellen. Vertrouw dat het correct is.
Anders moet je eens naar coach Christophe Michiel sturen of dat je daar een scorebord mogen hebben.
Ja, ik kan dat niet doen.
Wel, van mij, de meesten denken dat ik leerkracht LO ben, maar ik ben leerkracht wiskunde. Dus ik ben wel verplicht om correct te
doen. Nee, maar wat ik ook heel interessant vond, was over die snake dribble. Mensen gaan het nog wel zien binnenkort. We hebben deze week ook een podcast opgenomen met een Spaanse coach. En daar ging het juist hetzelfde gezegd. Van 30 jaar geleden of pak 20 jaar geleden bestond dat niet, de snake dribble. En het is denk ik via spelers die dat gedaan hebben, dat het nu normaal is dat we dat doen.
Ja.
Dat coaches dat zijn gaan implementeren. En ik denk dat je, we hebben het er straks al gezegd, dat je als coach heel veel van spelers kunt oppikken. Probeer te kijken naar ervaren spelers. Waarom doen die dat? Vraag ook, waarom doe je dat?
Maar ik denk dat dat ook een topic is die vaak aan bod komt. Spreek met je ervaren spelers en ja, luister naar hen. Hè. Ik moest lachen, de laatste topic van jullie was juist hetzelfde over dat spotshooting. Ik heb ook een speler gehad dit jaar, die zei na coronacoach in augustus, laat ons alsjeblieft de laatste 5 minuten gewoon spotshooting doen om vertrouwen te krijgen. Ik moest ermee lachen toen ik het hoorde bij de laatste training. Maar dan zie je dat bij elke club toch, of bij elke coach nog vaak hetzelfde terugkeert. Hè. Want ik ben ook geen voorstander van bij mijn senior sportshooting te doen, maar als ze het vragen, waarom niet? En dat is tegen dat spelers het nodig hebben. Bij jeugd kan je daar een beetje dan merken aan hun techniek en zeggen dat die arm moet meer zo en zo. Maar ik denk dat dat bij seniors, ja, als ze het wel voor hun vertrouwen, zeker doen, zou ik zeggen.
Ja. Nee, klopt. Nee, super. Helemaal, heel interessant. Ja, normaal gezien, voor de kijkers ter info, we nemen dit op 4 december. Vandaag, als jullie dit zien, is het normaal zondag 12 december, wat normaal tegen elkaar gespeeld gisteren. Ergens blij dat het niet doorgaat, want Lars was in een goede flow, had ik gezien. En nog een aantal andere spelers ook. Dus ik ben er niet rouwig om, ik zal zo zeggen.
Ik zou het wel eens willen zien, de clash, Lars Gunnar. Heb je dat al gezien? Ik weet het niet.
Dat is al geweest in de tijd dat ik bij Oudenaarde zat, in Eerste Landelijke. En Lars zat toen bij, wat was dat toen, broers? Holstra-Wevelhem of zoiets?
Ja.
En jij was toen coach bij Knokke, in Eerste Landelijke.
Absoluut.
Ja, dat is juist. Maar je had de Powell, de guard. Dat waren ook altijd leuke duels. Dat is juist. Ja.
Is dat een pittig duel?
Ja, ik denk wel dat dat een pittig duel zal worden. Nu, pas op. Dat is geen geheim dat ik hier vertel. Ik was al langer van Lars, maar het moet altijd gelukken om samen als coach de spelers te krijgen dat je wilt. Hè. En als je in de Westhoek zit, is het al niet gemakkelijk om spelers te gaan ronselen, maar ook in de tijd in Oostkamp al een keer geformeerd. Dus dat is nu eenmaal zo dat je sommige spelers een keer wilt onder je vleugels hebben, maar dat lukt niet altijd. Hè. En ik ben blij dat uiteindelijk nu toch gelukt is. En voor het ogenblik klikt het veel goed met Lars. En we hebben een moeilijke start gehad, een zeer moeilijke voorbereiding. Maar dat loopt voor het ogenblik al een stukje beter. En als we onze gekwetsten recupereren, hopelijk de terugronde nog beter.
Lars is ook zo het perfecte voorbeeld van als je die niet kent en je ziet die op een veld spelen, denk je, ah, wat een rotzak is dat. Echt waar, ik heb dat altijd gehad. Ik ben een goede vriend van Gregory. En dan ging ik mee kijken en dan denk ik, oh my, en zo dood en dat. Maar eigenlijk is dat een klein van een kerel en echt een goede gast. Dus dat is zalig eigenlijk om te zien.
Ja, maar ik denk dat dat een eigenschap is van veel goede spelers. Hè? En, voor de tegenstanders een rotzakje zijn en voor je eigen ploeg een meerwaarde zijn. Hè?
Ja.
Ik denk dat als je te braaf bent in basketbal, zowel offensief als defensief, lukt het ook niet. Hè? Dus,
cool.
Maar het is leuk dat hij heel snel het verlengde kan zijn van mij. En uiteraard klikt het goed met Robin en Keel, die ook ervaring hebben, dat hij ook al lang kent. En dat is voor mij aangenaam coachen. Als je zo'n speler onder je hoede kan hebben. Hè. Maar ik denk dat voor elke coach, gelijk welke speler je binnenkrijgt, moet je op een andere manier aanpakken. En Maar als je dat weet, dat iemand zo lang ervaring heeft in tweede klasse, moet je daar toch een beetje meer aandacht aan besteden, denk ik, dat hij snel weg is met wat je wilt. Maar dan merk je ook snel op training hoe het in elkaar zit.
Ja, nee, dat klopt.
En als Lars anders zegt, mag je de volgende podcast dat gerust er weten natuurlijk.
En wat ging juist zeggen? Nee, is niet waar. Nee, Lars, ik heb ook mijn Lars gestuurd toen ik wist dat jij in de huddel ging komen. Hij is inderdaad, hij bevestigt ook, hè, niet alleen naar jou toe, dat de klik goed zit, ook basketgewijs, en de sfeer zit goed in de ploeg. Hij betreurt zijn overstap zeker niet.
Maar ja, ik denk dat, resultaten is één iets, hè, maar ja, als je jezelf goed voelt, hè, like we hebben nu een paar weken terug in Hembo gaan winnen met een halve ploeg.
Ja.
En dat stimuleert alleen maar. Hè, en dat geeft dan ook op training vertrouwen aan de jeugdspelers die mee trainen met ons. En dat stimuleert ook de mensen die gekwetst zijn om hard te revalideren, want ze willen erbij horen. Hè. Bij een ploeg die wint, wil je erbij horen. Hè. En dat is leuk. En een van de zaken, ik ken ook zeer goed de assistentcoach Gunnar van ons, Fabrice Martin. Hè,
ja.
Die heeft misschien het voordeel dat hij eerst vier assistent was bij mij en nu de B-ploeg doet, maar hij speelde voor me 100% en dat is leuk voor die jonge gasten die dan gemakkelijk kunnen overspringen van B naar A en die weet wat er van verwacht wordt en omgekeerd ook als we dan samen trainen door omstandigheden, door veel blessures of omdat het misschien beter past als we maar met 11 in totaal zijn of met 12 in totaal zijn en dan merk je dat dat, ja, iedereen aanvaardt dat en dat brengt resultaat zowel voor de B-ploeg als voor de A-ploeg en dat is echt een goede.
Nee, dat is ik zie het automatisch in de lach omdat je over Fabrice bezig bent, hè, omdat we er juist over de rotzakken bezig zijn. Vroeger als speler was ik 16 en dan moesten we naar Melco en dat was in eerste provinciale de ploeg en Fabbe was een guard. En ik weet nog goed dat ik eens ene keer had geprobeerd zijn een bal af te pakken met Stiel, maar ik weet niet meer of dat gelukt was. En daarna kwam hij naar mij en zei, sorry voor het West-Vlaams, maar als je dan nog één keer doet dat je een elleboog hebt je mullen.
Oké. Ik heb ook heroïsche duels uitgevochten naast het play met Fabrice, maar nu is het wel leuk dat dat zo goed klikt als coachingstaf.
Een klein van de mens, hè. Schitterend. Ja, sowieso. Nee, tof. Allee. Ik vond het heel tof dat je er waart, coach. Heel leuke input opnieuw. En ook is heel leuk om eens inzage te krijgen in het verloop van een week van een TDM, coach. Want ja, als speler sta je daar soms niet bij stil, maar als je dan hoort van u dat je 30 uur per week met basket bezig bent, ja, dat is een volwaardige extra job bijna. Dus,
Het is ook officieel mijn bijberoep, dat is het eerste. En ten tweede, dat is inderdaad het grote verschil. Hè. Ik woonde vroeger in Knokke en speelde in Knokke. 5 minuten voor de tijd pak je een sportzak, ga naar de zaal. Na de nederlaag drink je een pintje meer en de maandag is het vergeten. Maar als coach lig je daarvan wakker en wil je beter doen. En dat is inderdaad een enorm groot verschil. Maar ik ben wel blij dat veel van mijn ex-spelers ook coaches geworden zijn ondertussen. En dat toont toch ook aan dat de micro proberen een beetje door te geven. Ik wil jullie ook nog even feliciteren met het initiatief. Ik ben een trouwe luisteraar en ik denk dat er zeker meerwaarde is. Ik zou zeggen, doe zeker zo verder.
Gaan we zeker doen. Dank u wel voor de mooie woorden. En ja, aangezien alles stil ligt, hebben we nog meer vrije tijd. Dus het gaat zeker niet stoppen. Dat kunnen we zeker al meegeven.
Oké, super.
Goed.
Goed.
Fijne zondag nog, coach. Goed,
tot ziens. Beste coaches. Bye.
Bye-bye.
Tada.
Bedankt om te luisteren naar de Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Bij deze willen we nogmaals een warme oproep doen naar al onze luisteraars. Indien jullie vragen, voorstellen of andere zaken met ons willen bespreken, kan je steeds een berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. Wij helpen je met plezier verder. Tot volgende week.